Goedemorgen gemeente. Ik vind het een voorrecht om vanmorgen iets met jullie te mogen delen uit Gods woord. En bijzonder vind ik dat mooi om dat te mogen doen op een doopdienst. Want een doopdienst is toch altijd een feestelijke dienst. En we zijn er getuigen van geweest van de dingen die God doet in mensenlevens. En dat is prachtig. En achter mij zien jullie het doopbad met het doopwater waarin de doopelingen straks onder zullen gaan en weer uit het water omhoog zullen komen. En daar mogen we straks van genieten met elkaar. Als we het, voor mij is dat meteen ook een aandachtspunt om niet al te veel heen en weer te lopen tijdens de prediking. Anders zou het dopen wat eerder beginnen dan gepland. Dus ik blijf een beetje rond de lessenaar staan. Als we het toch over een bad en water hebben, wie van jullie herinnert zich nog het moment dat hij moest afzwemmen? Hij of zij moest afzwemmen voor zijn A of voor zijn B-diploma? Kijk, dat zijn er toch nog best wat. En voor sommigen zal dat misschien wat langer geleden zijn. Voor anderen wat recenter. Maar ik herinner me nog wel dingen, niet alles, maar wel fragmenten daaruit. En een van de dingen die ik me nog goed herinner is dat je dan met kleren aan moet zwemmen. En ik weet nog het moment dat ik het water insprong. Eerst even wat lichte paniek, want je voelt dat water door die kleding heen trekken. Je voelt dat alles wat zwaarder is. Maar dan herpak je je snel als je merkt dat je, wanneer je oefeningen doet die je hebt geleerd, dat je dan toch weer boven komt en aan de overkant komt. Wat ik me ook nog goed herinner, is dat je daarna zo snel mogelijk uit het water moet klimmen. En dan wordt er gezegd, doe zo snel mogelijk die kleding uit, want dan kun je verder met het volgende onderdeel. En dan pas merk je hoe ontzettend vastgeplakt die natte kleding aan je lijf zit. En met name als je ook een lange mouw aan hebt of een lange broek, die krijg je haast niet uit. En dan is het zo mooi dat tegenwoordig ouders of verzorgers, die mogen dan meekomen helpen, om je te bevrijden uit dat natte kloffie. En daar zit ook een heel mooi geestelijk beeld in. Daar kom ik zo even op terug. Want ik wil vanochtend met jullie gaan nadenken over het volgende. Door het offer van de Heer Jezus zijn we niet alleen vergeven, zijn we niet alleen verzoend, maar zijn we ook vrijgekocht. En vergeving, dat gaat dan over de schuld die je had staan tegenover God. Die is vergeven, die is weggedaan. Verzoening, dat gaat over de relatie die is verbroken tussen God en jou. Die is hersteld, dus de relatie is hersteld. En vrijgekocht betekent dat je bent vrijgekocht van de macht van de zonde. Dus daar willen we het over gaan nadenken vanmorgen. Nou, we hebben het net al over dopen gehad en we zeggen wel eens tegen elkaar, het zou eigenlijk mooi zijn als je in zwarte kleding onder water zou gaan en in witte kleding weer uit het water omhoog getrokken zou worden. Dat zou prachtig weergeven dat je zonden vergeven zijn door het offer van de Heer Jezus. Maar het kan zomaar zo zijn dat je ervaart of dat je, ondanks dat je omhoog gehaald bent en witte kleding aan hebt, dat het voelt alsof er nog wat van die zwarte oude kleding aan je lijf geplakt zit. En dan zal er vanochtend ook gelegenheid zijn dat de broeders en zusters voor je klaar zullen staan, net zoals die ouders bij je kinderen, die je mee willen helpen om je uit dat natte kloffie te bevrijden. Daar wil ik met jullie ook over gaan nadenken vanmorgen. En dat kan ook zijn als je al jarenlang gedoopt bent. Nou, ik wil daar gaan nadenken aan de hand van de geschiedenis van het volk van Israël, wat door de Rode Zee trekt. En voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, wil ik kort een zegen vragen over het openen van Gods woord. Vader in de hemel, we willen zo bedanken dat we vanmorgen ook uw woord in vrijheid mogen openen. We willen u bedanken dat we ook mogen weten dat u hier aanwezig bent met uw Heilige Geest. En we willen bidden dat u bij ieder individu zal laten hangen, blijven hangen, en ook zal doorwerken wat u wilt voor morgen. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Nou, voordat ik ga lezen uit Exodus, dat is het Bijbelboek waar de geschiedenis in staat, zal ik eerst wat voorgeschiedenis vertellen, met name voor degenen die misschien met de dopelingen zijn meegekomen, omdat je dan iets beter weet waar het over gaat. Nou, de Bijbel die bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat over de periode van Jezus en het Oude Testament gaat over de periode daarvoor. Nou, de God die wij dienen met elkaar wordt in de Bijbel de God van Abraham, Isaac en Jacob genoemd. En met name in het Oude Testament ook. Nou, dat noemen we ook wel de aartsvaders. Dat zijn mannen door wie God op een bijzondere manier doorheen heeft gewerkt om tot zijn doel te komen. Nou, God zei tegen Abraham, ga uit je land naar het land wat ik je geven zal. En Abraham doet dat in geloof. God zei ook tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je veel nageslag geven. Nou, en na de dood van Abraham gaat die belofte door op zijn zoon Isaac. En na Isaacs dood gaat die belofte door op diens zoon Jacob. En in de loop van Jacobs leven wordt zijn naam op een bepaald moment wordt hij veranderd in Israël. Dus Jacob wordt Israël. En dus de nakomelingen van Jacob, dat wordt ook wel Israëlieten genoemd, of het volk van Israël. Nou, Jacob die krijgt een groot gezin, krijgt 12 zonen en 1 dochter. En de ene jongste zoon van Jacob, die heet Jozef. En Jacob die is nogal gek op Jozef en die verwent hem enorm. Dat vinden de andere broers niet fijn. En God geeft Jozef ook nog eens dromen waar hij niet al te tactisch mee omgaat. En uiteindelijk loopt het zo hoog op dat zijn broers hem gaan haten. En dat gaat zo ver dat ze hem uiteindelijk verkopen aan een karavaan als slaaf. En die karavaan die gaat naar Egypte. Zo komt Jozef in Egypte terecht. En ook voor degenen die misschien geen christelijke achtergrond hebben. Ik zou je willen aanraden om het verhaal van Jozef eens te lezen op een internetbijbel. Het is een prachtige geschiedenis. Want Jozef die komt als slaaf in Egypte. En God die zorgt ervoor dat hij uiteindelijk de één na machtigste man in Egypte wordt. Jozef wordt de onderkoning. Onder de farao is hij de machtigste man in Egypte. En God gebruikt Jozef daar om Egypte te redden van een hongersnood. Of van een hongerdood, kun je wel zeggen. Maar niet alleen Egypte wordt gered. Ook de omliggende landen worden daardoor gezegend. En zo ook Jacob en zijn zonen worden daardoor gezegend. En door de positie die Jozef daar heeft. En dan is het prachtig om te lezen dat uiteindelijk Jozef weer herenigd wordt met zijn broers. En ook weer met zijn vader. En dan zegt Jozef, kom toch hier in Egypte wonen. Want dan weet je zeker dat je genoeg te eten hebt. En zo komt Jacob met zijn nageslacht, zo komt het volk Israël, komt in Egypte te wonen. Nou, en dan verstrijken de jaren en jaren. Uiteindelijk sterft Jacob, uiteindelijk sterft Jozef. En dan komt er een farao aan de macht die Jozef niet gekend heeft. En die ziet dat volk alleen maar groter en groter worden in Egypte. En die denkt, oeh, dat wordt gevaarlijk voor ons als Egyptenaren. En die gaat dat volk onderdrukken. Dus die maakt van het volk van Israël een slavenvolk in Egypte. En dan gebruikt God Mozes, weer een bekende Bijbelse naam, om zijn volk uit Egypte te bevrijden. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want God zendt 10 krachtige straffen naar de Egyptenaren. En na de 10e straf laat farao pas het volk van Israël gaan. En dan mogen ze gaan. En ze gaan onderweg in de woestijn met Mozes als leider. En uiteindelijk komen ze dan voor de Rode Zee te staan. En ze staan voor de zee. Links van hen bergen, rechts van hen bergen. En dan opeens horen ze rumoer. En ze kijken achterom. En ze zien dat achter hen de farao eraan komt met heel zijn leger, met al zijn ruiters, met al zijn paarden. Farao heeft zich bedacht en hij dacht, dat volk ga ik terughalen. Het volk in paniek. En dan zijn we aangekomen bij de schriftlezing. Die staat in Exodus 14. En dan wil ik gaan lezen. Het is goed de eerste om de schriftlezing erbij te pakken in je Bijbel. Maar ik ga daarna nog veel meer teksten noemen. Maar voor de voortgang is het misschien goed om die dan gewoon mee te lezen op het scherm. Want dan ga ik daar wat sneller doorheen. Exodus 14 en dan vanaf vers 19. Daar staat, toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee de hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd door midden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee, want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef over. Dus we zien dat deze cruciale bovennatuurlijke ingrijpen, dat dit nodig was om het volk vrij te krijgen. En door het ingrijpen van God is de macht van de farao verdwenen. Die is gebroken. Maar misschien kennen jullie ook het vervolg van de geschiedenis. We gaan een aantal teksten lezen. Exodus 16 vers 3. De Israëlieten zeiden tegen hen, tegen Mozes en Aaron, och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Het volk krijgt honger en ze verlangen weer dat ze terug zijn in Egypte. In Exodus 17 staat, het volk smachtte naar water en het volk morde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Dus ze krijgen dorst en ze verlangen weer terug naar Egypte. In Exodus 32 staat, toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zij zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. En Mozes is op de berg om van God woorden te ontvangen en dan maken ze het volk een gouden kalf. Dat is de geschiedenis van het gouden kalf. Dus heftig. En misschien heb je het wel eens vaker horen zeggen dat Israël wel uit Egypte was, maar Egypte is nog niet uit Israël. En daarmee bedoel ik dat de gewoonten, gedachtenpatronen en gebruiken van Egypte zaten nog in dat volk. Je ziet dat ze verlangen naar dingen uit hun oude leven, maar dan kun je je afvragen, zijn ze realistisch daarin of romantiseren ze dat? Ze verlangen terug naar eten en drinken, maar ze vergeten daarbij dat ze zware slavenarbeid moesten verrichten. Ze moesten stro zoeken, bakstenen maken, ze kregen zweepslagen. Ze vergeten daarbij ook de periode dat de eerstgeboren jongetjes, de jongens die daar geboren werden, dat die in de Nijl moesten worden geworpen als krokodillenvoer. Nee, ze romantiseren het beeld wat ze hadden van Egypte. En dat is meteen goed om onszelf ook die vragen te stellen van, verlangen wij nog wel eens terug naar dingen uit ons oude leven? En letten we dan op dat we dat ook niet romantiseren. Bijzonder is het dat deze geschiedenis die we lezen in Exodus in het Oude Testament, dat die juist voor gelovigen in het Nieuwe Testament, mensen die tot geloof zijn gekomen door het evangelie van de Heer Jezus, net als wij, daar wordt deze geschiedenis voor gebruikt als een voorbeeld. Dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 10. Daar staat, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan, en dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Zij zijn neergeveld in de woestijn en deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Oh ja, en wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. Het volk was gedoopt in de zee en was aan de overkant gekomen om vrij te zijn. Kijk, en als je gedoopt wordt, dan getuig je daarmee ook dat je aan de overkant gekomen bent. En dan ben je een nieuwe schepping geworden, staat er in de Bijbel. Alles is nieuw geworden. En wat is er dan nog meer gebeurd? Nou, in Colossense 1 vers 13 kunnen we lezen. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Door het offer van de Heere Jezus zijn we niet alleen vergeven, zijn we niet alleen verzoend, maar we zijn ook vrijgekocht. Vrijgekocht uit de macht van de zonde, gered uit die macht van de duisternis. En als je bent vrijgekocht, dan hoef je niet meer te zondigen. De Israëlieten die hielden vast aan hun oude gewoonten en gebruiken. En die kozen ervoor om zich nog als een slaaf te gedragen, terwijl ze daadwerkelijk vrij waren. Maar dat hoeft niet meer, want in 1 Korinthe 10 hebben we net gelezen en deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals zij verlangd hebben. Even een klein uitstapje, wat goed is om te beseffen ook als we het hierover hebben. Ik heb genoemd dat God 10 krachtige plagen zond aan de Egyptenaren. 10 straffen. En in Exodus 12 kunnen we daar iets over lezen. Daar staat, zegt God, en ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Bijzonder is dat hier staat dat God zegt, ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. En de goden van de Egyptenaren, dat zijn de demonische machten die achter de goden zaten die zij aanbaden. De goden van de beelden die ze maakten en die ze aanbaden. Maar de plagen waren heel fysiek voor de Egyptenaren. Dus ze hadden daadwerkelijk heel veel last van sprinkhanen, van steekvliegen. De straffen die God gaf waren heel fysiek. En hier zie je dat God de goden straft. Wat dit ons leert, en dat is niet alleen hier dat we dat kunnen leren, maar er staan meer voorbeelden van, is dat er een geestelijke realiteit parallel loopt aan onze fysieke werkelijkheid. Die zeg ik even nog een keer. Er loopt een geestelijke realiteit parallel aan onze fysieke werkelijkheid. En wat er in die geestelijke realiteit gebeurt, dat heeft dus invloed op onze fysieke werkelijkheid. Maar ook hetgeen wat wij met ons gedrag doen in die fysieke werkelijkheid, heeft invloed op die geestelijke realiteit. Dus de Israëlieten die vergaten eigenlijk dat ze vrij waren en kozen ervoor om zich als slaaf te blijven gedragen. Dat is ook goed voor ons om te beseffen, als we gedoopt zijn, dan moeten we erop letten dat we niet meer blijven verlangen naar verkeerde gewoonten uit ons oude leven. Maar dat we ons uitstrekken naar het leven wat God voor ons heeft, want Hij weet wat goed voor ons is. En dan denk je misschien, ja, mag je dat niks meer of hoe zit dat dan? Nou, ik denk dat we soms heel goed weten wat goed en niet goed is. En als we dat misschien niet weten, is het heel goed om jezelf af te vragen, aan welk rijk ben je aan het bouwen? Bouw je aan het koninkrijk van God? Van de zoon van zijn liefde? Of ben je nog aan het bouwen met je gedrag aan het rijk van de duisternis? Die vraag kun je jezelf stellen en dan kun je dat voor jezelf invullen. We zien hier de banners op de muren hangen. Holy, holy, holy. Dat is het jaarthema waar we als gemeente met elkaar over bezig zijn. En de eerste holy die staat voor God is heilig. De tweede holy die staat voor dat we in Christus geheiligd zijn. En de derde holy dat gaat over dat we ons ook mogen gedragen als heilig, als christenen. Het gaat over gedrag. En we hebben al meer hierover gehad dit jaar. En meestal ging het dan over het jeugdvak. Dan ging het over heilig gedragen en dan werd de jeugd werd dan aangesproken. En dat snap ik ook wel, want de jeugd zit in een enorme ontwikkeling in hun leven en krijgt ontzettend veel op zich af, zit op school en ze leven in een maatschappij waar er heel veel dingen anders zijn qua normen en waarden dan in het Koninkrijk van God. Dus dat snap ik heel goed. Alleen vandaag geloof ik dat ik een boodschap ook heb voor de oudere generatie, voor de 60-plus als het gaat over gedrag. En dan denk je, degene van middelbare leeftijd komen er goed van af. Dus dat is zo. Kijk, dat is het voordeel. Als je mag spreken op zondag, dan kun je daar een beetje in sturen. Dus... Nee hoor, dat is een gekkigheid. Dus, die mogen het zich ook ter harte nemen. Maar ik heb de laatste weken ben ik zelf, als ik aan het Bijbellezen ben, ik volg een rooster en ben ik aan het lezen over de koningen en kronieken. En daar werd ik bij een aantal dingen bepaald en dat zal ik met jullie delen. In 2 Koningen 12, daar staat, Joas, de koning van Juda, deed wat juist was in de ogen van de Heere. Nou, prachtig als je dat ziet van iemand. Als je verder gaat lezen in zijn leven, dan lees je dat het een hele tijd goed gaat. Misschien wel 95% van zijn leven deed hij wat juist was in de ogen des Heeren. En dat is prachtig. Maar je ziet dan dat misschien wel in die laatste 5% gaat hij de mist in. Dus Joas die begint goed, maar hij eindigt slecht. In 2 Kronieken 26 staat, Uzzia was 16 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecholia uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. En ook hier, als je verder gaat lezen, zie je dat het wel de eerste 95% van zijn leven gaat misschien perfect. En vlak in het laatste periodetje van zijn leven gaat hij de mist in. Dus hij begint goed, hij eindigt slecht. Een ander voorbeeld waar ik even geen tekst bij noem, maar voor velen wel bekend, over koning Salomo. Koning Salomo deed wat juist was in de ogen des Heeren. Dat gaat zijn hele leven goed en op het laatste stukje aan het einde gaat hij de mist in. Dus hij begint goed en hij eindigt slecht. Dit zijn zomaar even 3 voorbeelden. Maar het zat me dwars, wil ik niet zeggen, maar ik had het idee dat ik dit ook met jullie moest delen. Dat ook, we hebben heel vaak richting de jeugd gesproken, maar ook voor de ouderen, is het belangrijk dat we onszelf ook blijven toetsen. Ook als we ouder zijn geworden. En dan kunnen we ons afvragen, zijn we de geestelijke vaders en moeders, zijn we dat in ons gedrag, juist die zij nodig hebben? En dat zeg ik ook tegen mezelf. En kan het zo zijn dat soms een stuk levenswijsheid en teleurstellingen ons misschien in de weg staan om radicaal en onbevangen te zijn voor God? En kan dat misschien de reden zijn dat we dingen zijn in Egypte waar we naar zijn gaan terugverlangen of die we ons weer eigen hebben gemaakt? Nou, dan heb ik ook goed nieuws. Want vanmorgen hebben we daar ook gelegenheid voor om daarvoor te laten bidden. Galaten 3, die zegt, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Het is belangrijk dat we mogen beseffen dat we voor een hoger plan bedoeld zijn. Dat God het beste weet wat goed voor ons is. En het kan zomaar zo zijn dat je al jaren gedoopt bent, maar dat je nog merkt dat er iets van Egypte aan je lijf geplakt zit en wat je zelf moeilijk uitkrijgt. Nou, en dan is er het mooie dat we hier vanmorgen, er zullen straks als er hier gedoopt gaat worden en de spotlights daarop staan, zal straks de mensen van het gebedsteam aan die kant vooraan gaan staan. En dan mag je ook gewoon naar voren komen om dat natte kloffie uit te laten trekken. En denk dan vooral aan hetgene wat ik genoemd heb, dat er een geestelijke realiteit is die parallel loopt aan onze fysieke werkelijkheid. En de broeders en zusters die met je gaan bidden, die gaan voor je strijden in die geestelijke realiteit, zodat het zijn uitwerking mag hebben in de fysieke werkelijkheid. Want de genade van God, die hebben we niet ontvangen om ons leven lang maar aan te hoeven modderen in deze wereld. Om maar door de woestijn te zwoegen, net zoals de Israëlieten. Maar de genade van God, die hebben we ontvangen om bevrijd te zijn uit de macht. En ook uit de macht van de zonde. En een leven te leiden zoals God dat van ons vraagt. Door de kracht van de Heilige Geest mogen we ook steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Is dat met vallen en opstaan? Ja. Maken we nog fouten? Ja. Mogen we leren? Ja. Hebben we elkaar nodig? Nou, dan wil ik zeggen, reken maar van ja. Ik wil alvast vragen of het muziekteam en het gebedsteam alvast naar voren kunnen komen. En dan gaan we langzamerhand afronden. En dat wil ik doen met een tekst uit Romeinen 6. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle, die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Om evenals opdat, evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus dat is de bedoeling. We mogen samen met de Heer Jezus in een nieuw leven wandelen. En de geschiedenis van Israël is aan ons als nieuwtestamentische gelovigen gegeven, zodat wij niet in dezelfde valkuil hoeven trappen zoals zij dat hebben gedaan. Nou, wat zou het mooi zijn als we hier als EGJW ook kwetsbaar in durven zijn. Dat we ook aan elkaar durven zeggen waar we nog vastzitten of waar het nog vastzit. En dat we ook zullen openstaan voor Gods bovennatuurlijke ingrijpen om een stukje vrijheid te creëren. En dan mogen we elkaar helpen om ons ook uit dat natte kloffie te bevrijden. En ik ben ook vol verwachting naar hetgeen wat God gaat doen. En ik hoop en bid dat we als individu, maar ook als gemeente, steeds meer en meer de Heer Jezus mogen weerspiegelen. En dat we zo het licht van Gods goedheid mogen verspreiden en zo een zegen mogen zijn voor de mensen ook om ons heen. Dan wil ik nu vragen, dan mogen de mensen die gaan dopen, je mag alvast gaan spelen. De mensen die gaan dopen, die mogen al naar voren komen. En dan wil ik ook een oproep doen voor de mensen die zich net hebben, die zich aangesproken voelen door hetgeen wat ik gedeeld heb. Merk je nou dat er nog natte kleding, dat er nog iets van Egypte aan je vastgeplakt zit? En merk je dat het ontzettend lastig is om dat zelf van je af te krijgen, om dat zelf uit te trekken? Maak dan gebruik van de broeders en zusters die hier in de geestelijke realiteit met je gaan strijden. Maar ook zodat het fysiek zijn uitwerking zal hebben, dat je dat zal merken. Dus kom naar voren. En de tweede groep die ik naar voren wil vragen, voor degenen die dat willen. Herken je jezelf in de groep van de oudere generatie en merk je bij jezelf, ik ben niet de geestelijke vader en moeder die ik wil zijn. En er is wat tussen gekomen in de loop van de jaren dat ik op pad ben met de Heer Jezus. Voel je dan ook vrij om voor je te laten bidden. Kom naar voren. Straks als we aan het dopen zijn, dan zijn de spotlights hierop gericht. En zijn we verheugd met elkaar, mogen we blij zijn. Maar tegelijkertijd, als hier de spotlights op staan, mag je ook naar die kant lopen. En dan is het dubbelfeest. Want daar mogen ze je helpen om je uit het natte kloffie te bevrijden. Want door het offer van de Heer Jezus ben je niet alleen vergeven, de schuld is weg. Ben je niet alleen verzoend, de relatie is hersteld. Maar ben je ook vrijgekocht van de macht van de zonde. Dus ik wil je aanmoedigen, kom naar voren en wees vrij. Amen.